Eerst even deze mededelingen, gemeente, in herinnering aan de bejaardenmiddag aanstaande woensdag. En dan een paar mededelingen met name voor de kerktelefoonluisteraars. In verband met de storingen die zijn opgetreden afgelopen dinsdagavond tijdens de Bijbelkring, is besloten dat de opname van de afgelopen Bijbelkring van dinsdag aanstaande dinsdag zal worden uitgezonden voor de kerktelefoon. En ook zaterdagavond zal de zangavond die in dit kerkgebouw gehouden zal worden te beluisteren zijn via de kerktelefoon. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 19e psalm het 4e vers des Heren wet, nochtans verspreid volmaakter glans. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is vanmorgen uit Paulus' tweede brief aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 5, de versen 11 tot en met 21. 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 95, vers 4. We lezen 2 Korinthe 5 vanaf vers 11. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden, want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zodan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zodan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. We slaan vanmorgen weer onze Heidelbergse catechismus op, gemeente, in de 31ste zondag, waar wij voor vanmorgen het woord des Heren samengevat vinden in vraag en antwoord 84. Vraag en antwoord 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord en in onze gebeden ook voorbeden doen voor onze zieken. Broeder Van Eiken is in het ziekenhuis opgenomen, zal daar wellicht moeten worden geopereerd. Zuster Verhagen is uit het ziekenhuis thuisgekomen, maar eigenlijk onverrichte zaken. Althans voor dit ogenblik, ze zal later moeten worden opgenomen om een ernstige operatie te ondergaan. Laten wij samen de Heere bidden. Heere, we mogen uw aangezicht zoeken in gebed, als we op deze zondagmorgen samen zijn in uw huis en als we hier bij elkaar mogen vergaderen rondom het woord van uw genade. En als we samen zijn met het doel om te luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt, Heere, dan is ons voor alle dingen toch wel nodig dat we beseffen dat we in dit werk ook helemaal op u zijn aangewezen. Hoe zullen we onszelf een zegen kunnen geven? Hoe zullen wij onszelf de boodschap van uw woord tot een zegen kunnen stellen? Het wacht alles op u. En daarom zien wij tot u op, Heere, aan het begin van ons samen zijn. We zien tot u op, we mogen naderen tot uw genadetroon. En we mogen u bidden, zie op ons in gunst van boven. Wees gij ons genadig, Heere. En wilt u al onze noden vervullen uit uw volheid. Wilt u door uw geest in ons midden werken? Wilt u uw woord tot zegen stellen? Wilt u het gebruiken om in ons leven dat te werken wat wij niet kunnen missen? Heere, u hebt het onszelf in uw woord voorgehouden. Gij, Heere Jezus, hebt het gezegd tegen Martha, die zo bezig was, die zo druk was, die zoveel om handen had, één ding is nodig. U zegt het tegen ons ook. Tegen ons, die inderdaad ook zo druk kunnen zijn en zoveel bezigheden kunnen hebben, zoveel beslommeringen. Of ook tot ons die misschien helemaal niet zoveel bezigheden hebben of meer hebben, maar die toch nog zoveel afleiding zoeken en toch nog onze dagen vullen met allerlei dingen die niet verder reiken dan dit leven. Gij zegt het tot een ieder van ons, jong en oud. staande in het volle leven of aan de avond van het leven gekomen. Gij zegt het tot een ieder van ons. In de dagen van onze voorspoed of in de dagen van onze tegenspoed. Als vreugde over ons pad kwam of als droefheid ons deel is. Gij zegt het tot een ieder van ons. Eén ding is nodig. O, mogen we dat allemaal beseffen, Heren. Mogen we dat bijzonder op deze dag beseffen. Maar laat het niet alleen op de zondag bij ons zijn, maar laten we het al de dagen van ons leven bij ons mogen dragen. Dat dat besef, dat het om die genade in Christus gaat, om de verzoening met God, om het leven in zijn gemeenschap, om de ondervinding van zijn ontferming, om de kennis van uw wegen, kortom, om dat ene nodige, waarvan gij dan ook nog gezegd hebt, Heere Jezus, dat het nooit van een mens zal worden weggenomen. Al die aardse dingen, ze verdwijnen een keer, ze vallen weg. We zullen niet altijd last van onze moeite hebben. En we zullen ook nooit niet altijd kunnen genieten van onze vreugden. Alles wat bij dit leven behoort, dat eindigt een keer, dat laten we achter. En niets nemen we ervan mee. Maar er is dat ene nodige dat nooit van degene die het bezeten hebben zal worden weggenomen. Dat blijft tot in alle eeuwigheid. Dat gaat mee als wij sterven. Dat gaat mee als ons lichaam in het graf gelegd wordt. Dat gaat mee, altijd, eeuwig. O Heere, we bidden van u dat we dan de waarde, dat we dan de betekenis daarvan mogen zien. En dat het in ons aller hart mag leven of gaan leven. Dat we dat zouden mogen bezitten. En dat we in de kennis van die genade zouden mogen toenemen. En wilt u zo ons geven, Heere, dat we met een heilbegeerig, biddend hart mogen nederzitten onder de verkondiging van het evangelie. We mogen vanmorgen weer gaan luisteren naar wat u van uwentwege te zeggen hebt, Heere. En dat onderwijs, dat is altijd onze aandacht waard. Laat onze aandacht erop gericht zijn. Geef dat we ook al luisterende iets mogen beseffen van wat er gebeurt, wat gij doet. Als gij uw woord laat verkondigen, want dan worden, zoals we zullen zien, toch de sleutelen van het koninkrijk der hemelen bediend. Dan wordt dat koninkrijk toch geopend en dan wordt het toch toegesloten. Dan worden er mensen binnengesloten en dan worden er mensen buitengezet. Heren, dat maakt dit uur zo gewichtig, gewichtiger dan vele andere uren. Dat maakt het komen naar uw huis zo gewichtig, zo verantwoordelijk, zowel voor de prediker als voor de luisteraar. Dat maakt het een uur waarin het gewicht van de eeuwigheid in dit kerkgebouw komt te hangen. En dat gewicht van de eeuwigheid komt ook op onze zielen te liggen. Heere, laat er ons wat van gevoelen. En geef zo door uw Heilige Geest een gezegend uur. Maak gij het wel met een ieder van ons. U kent onze wegen, u kent onze zorgen, u kent onze levensomstandigheden. U weet wat we meegebracht hebben, Heren, naar de kerk. En als we het meebrengen naar de kerk, dan brengen we het ook daarheen mee, omdat we het overal mee naartoe nemen, omdat het ons bijblijft, omdat het zo in ons bestaan vervlochten en met ons leven verweven is, onze zorgen, ons verdriet, onze moeite. En u weet het, Heere, er zijn er ook in ons midden die door diverse dingen gedrukt kunnen worden. Laten we het in al die dingen maar bij u de Heere mogen zoeken en het u de Heere mogen voorleggen. Wilt gij in de dagen van beproeving kracht en ondersteuning geven? In dagen van onzekerheid, Heere, als we misschien met bepaalde dingen lopen waarvan we de uitkomst nog niet weten, Dat we vertrouwen mogen hebben om het aan u toe te vertrouwen, in uw handen te leggen. De rouw, Heere, wilt gij die door uw vertroostingen draaglijk en leefbaar maken. De ziekte die er is of die er misschien gevreesd wordt, wilt gij daarin ook genadig voorzien. En dan denken we aan onze broeder van Eiken, die op hoge leeftijd in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, wees hem daar nabij en geef dat er voor hem ook nog uitkomst mag zijn. Maak het wel met hem naar lichaam en ziel. Zuster Verhagen, die een teleurstellende tijding kreeg, nu weer thuis mocht komen, maar het vooruitzicht heeft dat ze een zware operatie zal moeten ondergaan over enige tijd. Heere, geef ook haar in deze beproeving uw ondersteuning en bijstand. En wilt u met een ieder zijn, Heere, die door u geleid wordt in het pad waar doornen en distels groeien, en die ondervinden moet dat het inderdaad naar uw eigen woord waar is. Het uitnemendste is moeite en verdriet. Zegen ook diegenen die vreugde kennen. Heilig de vreugde en geef dat we in de dankbaarheid in u de Heere mogen eindigen en dat uw naam geprezen mag worden als wij weldaden van u ontvingen in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, als we uitreddingen ontvingen, als gij bewezen hebt, Heere, een hoorder der gebeden te willen zijn. Maak gij zo in al die omstandigheden van ons leven uw weldaden heerlijk. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk. Bekwaam uw knechten om uw woord op de rechte wijze te brengen. Arbeiders die niet beschaamd maken. Zegen gij de verkondiging van het evangelie voor alle die het horen. En wilt gij er uw koninkrijk door bouwen en uw naam erdoor verheerlijken. En dan, Heere, als we dan deze dingen vragen, dan moeten we er tegelijkertijd bij bedenken en het voor uw heilig aangezicht ook uitspreken. En dat wij geen van al die weldaden verdiend hebben, omdat we ze ons door onze zonden allemaal onwaardig gemaakt hebben. Als we daarop zien, dan blijft er geen verwachting over, Heere. Als u immers zou handelen, zou doen met ons naar wat wij ons waardig gemaakt hebben, waar zouden wij moeten verschijnen? Dan zou de hemel gesloten blijven, dan zou gij uw hand terugtrekken en geen enkele zegen, geen enkele gunstbewijs meer geven. En dan zouden we zeker niet meer mogen en kunnen rekenen op genadeweldaden. Maar Heere, o wij smeken u, denk aan ons in de Heere Jezus Christus en zie ons aan in hem en in zijn volbrachte werk. En wilt gij om zijnentwil onze zonden vergeven en onze ongerechtigheden wegnemen. Heere, ontferm u over ons en wees ons om Christus wil dan een hoorder en een verhoorder. Een genadig en een barmhartig God. Amen. We zullen nu eerst zingen uit de 132e psalm, het 6e, 9e en 10e vers. De Heere Jezus is de sleuteldrager. Hem zijn de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen toebetrouwd. Maar hij heeft, zoals we lezen in het 16e hoofdstuk van Matteüs en in het 20e van Johannes, die sleutelmacht ook in handen van zijn apostelen gelegd, die hij tot zijn gezanten en die hij tot zijn ambassadeurs gemaakt heeft. En daarmee heeft hij hen een geweldige verantwoordelijkheid opgelegd, want nu komen zij in zijn naam, bekleed met zijn gezag, om de mensen zijn vloek en zijn zegeningen aan te dringen. Nu komen zij met zijn gezag bekleed, met zijn woorden door hem in hun mond gelegd, om het de rechtvaardigen aan te zeggen dat het hem wel zal gaan, en om het de goddeloze aan te zeggen dat het hem eeuwig kwalijk zal gaan. En de Heer Jezus heeft gezegd, wat gij zult binden op de aarde, dat zal in de hemelen gebonden zijn. En wiens zonden gij vergeeft, dien zijn ze vergeven. En na dat oordeel, zo zegt dus ook weer antwoord 84 aan het slot, naar dat oordeel, naar dat getuigenis van het evangelie, zal God oordelen beide in dit en in het toekomende leven. Christus bedient de sleutelen door middel van zijn gezanten. Dan nu de eerste sleutel, en daar gaat het vanmorgen om, de eerste sleutel van het hemelrijk is de verkondiging van het heilig evangelie. En de vraag die ons vanmorgen bezighoudt is, hoe wordt het koninkrijk der hemelen nu geopend en hoe wordt het gesloten met deze sleutel? Hoe functioneert deze sleutel van de verkondiging van het heilig evangelie? Wie worden er binnengesloten? Wie worden er buitengesloten? Hoe gaat dat? Ik onderstreep nog even dat wat we vorige week zagen, wat ik zo pas ook al even zei, dat het om het werk van Christus gaat. Dat hij binnensluit, dat hij buitensluit, alleen hij is nu in de hemel en wij zijn op de aarde en dat koninkrijk der hemelen wordt hier op aarde geopend en toegesloten door de verhoogde Christus, maar hij bedient zich daarbij van mensen, van middelen die hij aan mensen heeft toevertrouwd. De prediking, ach, u weet het, hij heeft het tijdens zijn rondwandeling op aarde zelf gedaan. Hij was dan ook, naar het getuigenis van onze catechismus, onze hoogste profeet. En zo heeft hij op aarde gesproken, zo heeft hij onderwezen, zo heeft hij geleerd, zo heeft hij vermaand, zo heeft hij genodigd. Hij heeft zelf de sleutelen bediend, maar toen hij heen ging van deze aarde, heeft hij mensen met zijn last bekleed en heeft hij mensen de opdracht gegeven om in zijn naam uit te gaan. U weet het wel, aan het eind van het Matteüs-evangelie lezen we dat op die opdracht gaat dan heen, onderwijst al de volkeren. En ik denk met name ook aan het slot van het Lucas-evangelie, als de Heer Jezus verschijnt in het midden van zijn discipelen en als hij hen uitgelegd heeft dat de Christus al deze dingen moest lijden, waar ze mee zaten, waar ze op vastgelopen waren, die waren de discipelen, op dat kruis, op dat graf, daar zagen ze geen doorzicht in, maar hij heeft hen verkondigd, al zo is er geschreven en al zo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en dan komt de opdracht en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem, en gij zijt getuigen van deze dingen. Nu, zo heeft de Heere Jezus zijn discipelen dus opgedragen het werk van hem, als ik het zo mag zeggen, over te nemen, terwijl nochtans zijn werk, het zijn werk blijft om het evangelie te verkondigen. Alleen hij doet het dan door middel van deze menselijke instrumenten. Paulus is zich daar goed bewust van geweest als hij in het schriftgedeelte wat we gelezen hebben zegt, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wel nu, zo komt het woord dan door middel van Paulus, zo komt het woord door middel van de andere apostelen, maar die hadden ook het leven niet tot aan het einde der wereld. Zij werden ook weer weggenomen. Daarmee is echter die opdracht die de Heere gegeven heeft niet vervallen, want de apostelen kregen opvolgers. Paulus zegt aan de Efeziërs dat de verhoogde Christus gegeven heeft apostelen en profeten en herders en leraars. En zo gaat de prediking van het evangelie, de ambtelijke verkondiging van het woord, door tot op de jongste dag. En het is aan die ambtelijke verkondiging van het evangelie dat de Heere dezezelfde dingen verbindt. Het is ook aan de prediking van vandaag verbonden dat de Heere gezegd heeft, wat gij op aarde zult binden zal in de hemelen gebonden zijn. Nog oefent de Heere zijn profetisch werk uit door middel van de prediking van het evangelie. En als het dan gaat over de verkondiging van dat heilige evangelie, gemeente, ziet u dat dan toch alstublieft zo dat dat werk van de Heere Jezus is. Daar gebruikt hij mensen bij, maar dat is het belangrijkste niet. Dat is voor die mensen die hij gebruikt alleen maar een onbegrijpelijke genade, een verwaardiging, maar naar de mens, naar ons allen toe, is het Christus die zijn werk verricht. Is het Christus die het woord verkondigt. Paulus schrijft dat aan de Thessalonicenzen, dat toen zij zijn woord aannamen, ze niet de mensenwoord aannamen, maar gelijk het waarlijk is Gods woord. Dat betekent direct al heel wat voor ons, voor de prediker en voor de luisteraar. Want nu past geen van beide een houding van onverschilligheid. Dat zou toch wel helemaal in strijd zijn met het wezen van de prediking. Als er aan de kant van de prediker een bepaalde mate van onverschilligheid en ongeïnteresseerdheid is, alsof de boodschap hem niet aangaat, alsof hij zijn werk nu eenmaal moet doen en zijn brood moet verdienen, en alsof het hem ook helemaal niet aangaat wat de gemeente met dat gepredikte woord doet, dan is hij toch wel ver van zijn plaats. Besef van wat het is om gezant van Christus te zijn, zal de prediker vervullen met diepe heilige ernst. En vanuit die ernst zal de prediker van het evangelie toch spreken op zo'n manier dat het ook duidelijk wordt naar de gemeente toe dat het leven van zijn hoorders ervan afhangt. Nou, dat is toch wel een beetje sterk gezegd. Gemeente, dat is zo. Dat is zo. Het leven van de hoorders van het evangelie hangt af van de woorden die gesproken worden in de prediking. Zo althans moet de prediker het voelen. En in dat besef moet hij daar staan, in de preekstoel. om het zo te verwoorden en om het zo te brengen en om het zo aan te dringen, dat de gemeente er wat van gevoelt. Het gaat om ons eeuwig wel of om ons eeuwig wee. En in dat besef dient de gemeente ook te komen luisteren. Het gaat niet om een stukje exegese alleen. Het gaat niet om een bepaald leerstuk dat wat uitgelegd wordt. Het gaat niet om een beetje godsdienst waar we wat mee bezig zijn. Het gaat niet om een plicht die we betrachten elke zondagmorgen en elke zondagavond. Maar het gaat om ons eeuwig wel of, als het dat niet is, om ons eeuwig wee. En in dat besef, als het goed is, komen wij naar Gods huis. En in dat besef zitten we in Gods huis. En met dat gewicht in onze ziel gaan we uit Gods huis. Ons eeuwig wel of ons eeuwig wee. Dat besef moet prediking en kerkgang bepalen. En dat blijkt ons wel als wij wat nader letten op antwoord 84 en ons eerst eens afvragen, wat is de prediking dan eigenlijk? Er worden twee keer twee woorden gebruikt voor de prediking. Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en eniegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt. En dan nog een keer verderop als het over de ongelovigen gaat, daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt. De prediking is dus verkondiging en getuigenis. Een verkondiging, dat woord komt in de Bijbel ook voor, dat heeft onze catechismus zo uit de Bijbel gehaald, trouwens dat getuigenis ook. Wat is de verkondiging? Dan moet u denken aan iets wat wij in onze tijd niet meer kennen, maar wat vroeger toch in ieder geval wel praktijk was, het werk van een heraut. Als een koning ergens een gebied van zijn rijk wilde bezoeken, dan zond hij de heraut vooruit. En die moest de komst van de koning aankondigen. Of als de koning een bepaalde boodschap had, een bepaalde wet uitgevaardigd had, dan moest dat in zijn hele rijk bekendgemaakt worden en dan zond hij zijn gezanten uit. En die kwamen met het woord van de koning. Die kwamen niet met een verhaaltje, die kwamen niet met een eigen belevenis, die kwamen niet met iets wat ze zelf meenden of dachten. Dat was helemaal niet belangrijk. En een heraut die met zijn eigen mening kwam, was daardoor tegelijk voor zijn heroutenwerk gedisqualificeerd. Die deugde niet voor dat werk. Hij had maar één taak. De woorden die hem in de mond gelegd waren, doorgeven. De boodschap die zijn koning tegen hem gesproken had, toen hij voor het aangezicht van die koning stond en eerbiedig luisterde naar wat die koning te zeggen had. Die woorden, en precies zo, zonder toevoeging, zonder vermindering, die moest hij verkondigen en doorgeven waar die koning hem ook maar zond. En dan tegelijk, en dat zit daarin opgesloten, met het gezag van die koning spreken. Nu, zo heeft de Heer als de grote koning ook herauten die hij uitzendt, die hij de opdracht geeft om te gaan, die hij de woorden in de mond legt. En die koning heeft zijn herauten opgeroepen om de boodschap te brengen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De koning heeft die herauten opdracht gegeven om de mensen op te roepen, bereid te zijn en zich bereid te maken om de koning als hij komt te kunnen ontvangen. Dat is het eerste aspect van de verkondiging van het evangelie. Het is de verkondiging dat de koning komt en dat we bereid moeten zijn om hem te ontvangen. Het is het verkondigen dat de koning van zijn onderdanen, van zijn volk verwacht, dat ze hem zullen erkennen. En dan openlijk betuigen, of getuigen, dat ziet op het werk van iemand die weet heeft van wat hij zegt. Die het zelf gezien heeft, die het zelf gehoord heeft, die erbij geweest is. Zo waren de apostelen natuurlijk getuigen van alles wat de Heer Jezus gedaan heeft, van wat hij gesproken heeft. Ooggetuigen, ze hebben het gezien. Oorgetuigen, ze hebben het gehoord. En zo mogen ze gaan. Wat onze ogen gezien hebben, wat onze handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Zo begint de apostel Johannes zijn brief. En alle die na hen komen, die het zo niet hebben gezien en zo niet hebben getast, zoals de apostelen die erbij waren en die met Jezus gewandeld hebben en met hem gegeten en gedronken hebben. Maar al degenen die na hen komen en die die ervaring zo niet hebben, zij mogen staan op het fundament van apostelen en profeten. En zij mogen het getuigenis van die apostelen doorgeven en zo ook getuigenis geven aan het woord der genade. Nu, dat legt die prediking tegelijkertijd een geweldig stempel op. Verkondigen en openlijk betuigen. En tot wie komt die prediking dan? Dat is de volgende vraag. Dat wordt ons ook gezegd in antwoord 84, alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt. En verderop, tweede deel van dit antwoord, daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt. De prediking komt dus tot twee categorieën mensen. Gelovigen en ongelovigen. Ziet u dat de prediking daarom ook onderscheidenlijk dient te zijn? Want er zijn niet alleen gelovigen onder het gehoor, maar ook ongelovigen. Niet alleen vrienden, maar ook vijanden. Niet alleen wijze bouwers, maar ook dwaze bouwers. Niet alleen koren, maar ook kaf. Wel nu, de prediking komt tot beide. Zowel tot de een als tot de ander. En daarom zal de prediking aan beide adressen geadresseerd moeten zijn. Wie is een gelovige? Daar zal de prediking antwoord op moeten geven. Wie is geen gelovige? Daar zal de prediking antwoord op moeten geven. En dan natuurlijk ook onderscheidenlijk naar de vraag, wat is een echt gelovige? Want er is op dat terrein, ik kom daar straks nog even op terug, ook nog wel wat surrogaat. In ieder geval, de rechte prediking van het evangelie zal moeten aangeven wie gelovig en wie het niet zijn. En dus zal op een bijbelse manier de prediking ook moeten aansnijden wat de kenmerken van de gelovigen zijn. En daarmee is dan nog niet alles gezegd, want u ziet dat onze catechismus ook nog in die categorie onderscheid maakt aan de gelovigen allen en een iegelijk. Er ligt binnen die groep van gelovigen toch ook nog weer zoveel onderscheid. Daar zijn nog weer verscheidenheden, verschillen, diversiteiten binnen de kring van de ware gelovigen. Ze zijn niet allemaal even ver, ze zijn niet allemaal in dezelfde zielsgestalte, ze zijn niet allemaal even diep ingeleid, ze hebben niet allemaal dezelfde weg gehad, ze hebben ook niet allemaal hetzelfde karakter. Er is wat dat betreft ook nog weer onderscheid en de prediking zal met een iegelijk moeten rekenen.
En ten aanzien van de ongelovigen is dat ook zo, want de een is weer op een andere manier ongelovig dan de ander. De een is onverschillig ongelovig en de ander is openlijk vijandig ongelovig en een derde is geveinsd ongelovig en een vierde is het nog weer op een andere manier. En vandaar dat de prediking naar het getuigenis van onze catechismus hier met al die dingen zal moeten rekenen. Nu, en dan is dit de eerste sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. En dan wordt met deze sleutel het Koninkrijk geopend en toegesloten. Laten we, en dat geldt dan met name de predikers, en dat geldt ook de andere ambtsdragers, die zij het dan niet in de preekstoel, maar op een andere manier via huisbezoek, de sleutel van de verkondiging van het evangelie hebben te hanteren. Laten zij erop toezien dat ze de goede sleutel hebben. Dat is hun verantwoordelijkheid. Laten zij erop toezien dat ze een sleutel hebben die past op de deur van het Koninkrijk der Hemelen. Met andere woorden, laten zij zoeken te spreken naar de zin en mening van Gods geest. En laten ze niet iets doen wat een gezant niet betaamt. Maar laten zij zoeken in volstrekte gebondenheid aan het woord van God en aan, en in gehoorzaamheid aan het bevel van hun zender, niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want er zijn heel wat mensen die zich voordoen als gezanten van Christus wegen. En die zich bezighouden met de verkondiging van het evangelie. Maar die een sleutel hanteren die niet van Christus makelij is. Een sleutel hanteren die ze zelf hebben gemaakt. Een sleutel hanteren die dan ook niet waarlijk opent en niet waarlijk sluit. En dat is de verantwoordelijkheid voor de prediker. Voor hem die geroepen wordt om dit werk te verrichten. Maar goed, dat is een zaak waar we nu niet over hoeven uit te weiden. Dat moeten we tot onszelf zeggen. En dat moet de Heere door zijn geest aan de harten van degene die tot dit werk geroepen wordt, heiligen. Waar we ons vanmorgen verder bij stil willen houden, mee bezig willen houden, gemeente, dat is met die vraag, en hoe functioneert dat dan? Hoe gaat dat koninkrijk nu open als de prediking van het woord op een zuivere manier geschiet en als de zuivere sleutel die in het slot past gebruikt wordt? Hoe gaat dat koninkrijk dan open en hoe gaat dat koninkrijk dan dicht? Nu, we lezen nog een keer antwoord 84. Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en eniegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Waar gaat het dus om in de verkondiging van het evangelie? Om de beloftenis van het evangelie. En om de vraag, hoe wordt er op die beloftenis van het evangelie gereageerd? Wordt die beloftenis van het evangelie met een waar geloof aangenomen? Dan is het Gods betuiging dat op dat moment hun zonden vergeven zijn. Wordt die beloftenis van het evangelie in ongeloof verworpen, dan wordt, zoals het eind van dit antwoord zegt, door God openlijk betuigd dat degene die dat in ongeloof verwerpt, nu ook maar moet weten dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hem ligt. En zo wordt het koninkrijk geopend en zo wordt het toegesloten. Het gaat dus om de belofte van de evangelie en die wordt geloofd en dan staat de deur open. Of die wordt niet geloofd en dan valt de deur dicht. De beloftenis van het evangelie. En die beloftenis van het evangelie is veelomvattend, maar het hoogste en diepste en rijkste en heerlijkste van de beloftenis van het ganse evangelie is dat God om Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, genadig vergeeft. Dat is het hoogste en het diepste en het rijkste en het heerlijkste en het voornaamste van al de beloftenissen van het evangelie. Dat er in het bloed van Christus vergeving van mijn zonden is. En dat er door dat offer van Christus aanneming is tot een kind van God. En dat belooft de Heer. Aan een ieder die gelooft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. En dan maakt het geen verschil hoe je leven geweest is voor die tijd. Of het een leven geweest is van netheid en fatsoenlijkheid en christelijkheid. Of dat het een leven geweest is zoals dat van Manasse of de moordenaar aan het kruis. Waarin ook helemaal nergens en nooit plaats voor God en voor zijn Christus geweest is. Tot op het moment dat de Heere zo iemand krachtdadig bekeert. Het maakt geen verschil, die belofte die wordt gedaan. Niet aan grote zondaars of aan kleine zondaars of aan fatsoenlijke zondaars of wat dan ook. Maar die belofte wordt gedaan aan een iegelijk die gelooft. Die op de gekruisigde Christus ziet. En die tot die gekruisigde Christus zijn toevlucht neemt. Nu die belofte dat in hem zaligheid is. En dat in het zien op hem zaligheid ontvangen wordt. Die belofte dat Christus het zoenmiddel is. De vergeving van al de zonden. En dat in het geloof in Christus die weldaad deelachtig gemaakt wordt. Die belofte. Een gemeente die is er niet om besproken te worden. Die is er niet om daar hele theologische debatten over te houden. Die is er op dat we hem geloven zouden. En als die belofte niet geloofd wordt, nou dan mag je de hele heilige schrift meenemen. En dan mag je de Bijbel lezen van begin tot eind en van het eind tot het begin. En dan mag je erin thuis zijn als geen ander. En dan mag je weten alles wat erin staat en wat de Heere gezegd heeft. En dan mag je het op een hele uiterst rechtzinnige manier allemaal weten te bespreken en te verhandelen en te bepreken. Maar als het geloof erin ontbreekt, sta je buiten het koninkrijk der hemelen. Het enige wat ons binnenlaat is dat die belofte met een waarachtig geloof omhelst, aangenomen wordt. En dan gaat het natuurlijk om een waar geloof. Dat zegt onze catechismus er ook bij, ten overvloede en nee toch niet ten overvloede, want er is zoveel surrogaat op dit gebied. Een waar geloof. Het geloof zoals zondag 7 dat beleidt. Stellig weten, maar ook een hartelijk vertrouwen. Een geloof dat functioneert in hoofd en hart. Een geloof dat niet alleen maar in mijn intellect zit. Een geloof dat ook niet alleen maar in mijn emoties zit, in mijn gevoeligheden, in mijn aandoeningen. Een geloof dat in mijn hart zetelt. Nu met zo'n geloof, met een door de geest gewerkt, met een door God gegeven geloof, de belofte aangereikt. Wat gebeurt daar dan? Er wordt gepreekt. Er wordt gepreekt over de Heer Jezus, over het bloed van Christus, over het offer van Christus, of over welk aspect van het leven, van het werk, van het sterven, van de verhoging van Christus ook. Maar dat klinkt erin door, als de sleutel zuiver is, dan klinkt daarin door de mogelijkheid die God gegeven heeft, de ruimte die hij biedt aan zondaren, de barmhartigheden Gods die geen einde genomen hebben. Dan klinkt daarin door de boodschap van genade en van ontferming. Dan laat de Heere het weten dat in en om Christus hij in genade neerziet op armen en ellendigen. Dan klinkt daar die belofte van het evangelie. Dit aspect, dat aspect of wat dan ook. Maar in ieder geval, het spreekt van behoud. Het spreekt van de weg des heils, van de deur die open staat. En dan zit daaronder de verkondiging van dat woord en ieder luistert toch voor zichzelf. Ieder zit toch persoonlijk in de kerk. Dan zit daaronder de verkondiging van het woord des Heren iemand die in zijn ziel ontdekt heeft armoede, gebrek, nood en ellendigheid. En die heeft leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van God in Christus. En dan zit daar iemand en die hoort dat woord verkondigen en die begeert met zijn ziel naar de Heere en die hijgt naar het heil dat ook hem alleen maar zalig kan maken. En dan zit daar iemand en die smeekt: Heere, schenk thans uw zegeningen. En dan wordt dat evangelie verkondigd en die belofte wordt voorgesteld en die vergeving wordt geboodschapt. En dan wordt daar in die ziel geboren dat waarachtige geloof waardoor hij de aangeboden zaligheid mag aannemen. Waardoor hij met de armen des geloofs mag grijpen naar dat heil dat hem wordt voorgesteld. Waarin hij met de mond des geloofs die leerde hongeren en dorsten zich mag begeven tot dat brood des levens, tot dat water des levens dat hem aangeboden wordt, waarmee hij de honger van zijn ziel mag stillen en de dorst van zijn hart mag lessen. En als hij zich zo met dat waarachtige geloof tot die in de belofte voorgestelde zaligheid mag begeven, om zich daaraan vast te grijpen, om dat te omhelzen, aan te nemen, toe te eigenen, dan is daar op datzelfde ogenblik de goddelijke betuiging, dan zijn hem al zijn zonden vergeven. Ah, maar u zegt, niet iedereen kan toch op zo'n manier geloven. Daar is toch ook nog onderscheid. Al gaat het om het waarachtige geloof, dat is bij ieder toch niet wel van hetzelfde soort, maar niet bij ieder van dezelfde diepte en van dezelfde omvang. We hebben toch altijd onderscheiden tussen een sterk geloof en een zwak geloof, een groot geloof en een klein geloof. Een verzekerd geloof en een toevluchtnemend geloof. Wat voor geloof moet je nu hebben om binnengelaten te worden in het koninkrijk der hemelen? Gemeente, dan doet het er niet toe of je een groot of een klein geloof hebt. Want alle gelovigen, allen en een iegelijk, zelfs de zuigeling, wordt door God binnengelaten. Het is niet de mate van mijn geloof waardoor ik binnenkom. Het is niet de vastheid van mijn geloof waardoor ik binnenkom. Het is niet de verzekerdheid van mijn geloof waardoor ik binnenkom. Het is het goddelijk spreken waardoor de deur open gaat. Het is de goddelijke garantie, de goddelijke betuiging die via de verkondiging van het evangelie komt, waardoor de deur van het koninkrijk der hemelen open gaat. Het maakt natuurlijk wel verschil of u een groot of een klein geloof hebt. met een groot geloof, met een versterkt geloof, met een verzekerd geloof, hebben we meer de vertroosting ervan, leven we er meer uit, hebben we er meer de rust der ziel op, mogen we het weten, dit weet ik vast, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan mag je het weten dat de Heere je meerekent bij het opschrijven der volkeren. Dan krijg je voor jezelf van binnen het goddelijke getuigenis, het getuigenis van de Heilige Geest in je ziel. Dat de Heere je kent en dat de Heere op je neerziet en dat de Heere je binnenleidt binnen zijn heerlijk koninkrijk. En als dat er niet is, ik bedoel die verzekerdheid en die kracht en die vastheid, Dan zullen we voor onszelf misschien twijfelen en vrezen en bedrukt door het leven gaan. En dan zullen we voor onszelf geen houvast hebben aan dat getuigenis. Maar dan is dat niet omdat dat getuigenis van Gods wegen niet geklonken heeft. Maar omdat onze oren nog niet openstaan. Omdat onze oren nog niet gescherpt zijn voor dat heilswoord. Omdat we er nog niet naar hebben leren luisteren. Maar God heeft het wel gezegd. Een iegelijk, hoe groot die zij of hoe klein die zij, met wat voor een kleine, zwak en aangevochten en bestreden geloof hij misschien ook onder de verkondiging van het evangelie zit. Maar als hij zich toevlucht nemend, biddend, smekend, met tegelijkertijd een hoop bestreding van binnen, toch op die belofte verlaten als hij smeekt, Heere, doe dat ook aan mij en wilt ge mij ook dat heil schenken. En als hij zo vanuit zijn eigen armoede de toevlucht neemt tot die borg en middelaar, die zaligmaker van zondaren, in de wetenschap buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom, Heere, schenk mij kennis van hem en schenk me deel aan hem. Als hij zo vlucht, misschien met Satan op de hielen en met de aanvechtingen van zijn eigen consciëntie gedurig bij hem. Jij hebt geen heil bij God, want je hebt het er zo slecht afgebracht. Dan nochtans klinkt daar tot allen en een iegelijk die geloven, die goddelijke betuiging, als een zonde zijn hem vergeven. Zo doet God het. En waar het ons dan in die laatste situatie aan ontbreekt, is een oor om het te horen en een hart om het op te merken. En dan zal het gebed vermenigvuldigd dienen te worden: Heere, mag ik het nu uit uw eigen mond horen? Mag ik het nu weten, naar krachtens het getuigenis van uw geest in mijn binnenste, zodat ik niet heen en weer geslingerd meer word, maar zodat ik het weet, wat ik wel eens in stille ogenblikken durf hopen en misschien mag geloven, maar wat dan weer bestreden wordt en wat dan weer als het ware weggerukt wordt uit mijn leven. Maak het nu eens vast, door mijn geloof te vermeerderen en door dat geloof te versterken. Maar gemeente, zo is het. Zo is het, en dat is de functie van de prediking naar het volk des Heren toe. Ik weet wel, de prediking heeft meer functies. De prediking dient tot onderwijs, de prediking dient tot wederlegging, de prediking dient om het volk des Heren toe te rusten en te waarschuwen en al die dingen meer. Maar de prediking mag ook deze functie hebben, dat in het leven van Gods kinderen het openlijk betuigd en verkondigd wordt. Als u dat evangelie hoort en als uw hart ernaar vlucht, naar die genade Gods in Christus, en als u schuiling zoekt bij dat offer van Golgotha, en als u daarop hoopt en u daarop verlaat en daarop steunt en vertrouwt, dan van Gods wegen mag het gezegd worden, dan gaat de deur open en dan rekent God u mee. Dan rekent God u mee. En dan draagt u de naam van Sions kinderen. En dat is nu keer op keer waar, gemeente. Als dat evangelie met een gelovig hart wordt aangenomen, dan is daar die goddelijke betuiging. Al die zonden zijn vergeven om de verdiensten van Christus. Dan kun je in de kerk, al luisterende, je vrijspraak horen. Dan kun je in de prediking van het woord, al luisterende, vernemen dat God gedachten des vredes over u denkt en niet des kwaads. opdat de Heere, en dat is de bedoeling, opdat de Heere zo de ziel van zijn volk zal verkwikken, opdat hij ze zo zal bemoedigen, opdat hij ze zo zal sterken en steunen. En dat is de rijkdom, de waarde, onder andere van de kerkgang, van het luisteren naar het woord Gods, dat van Gods wegen gebracht mag worden. Maar ja, er zijn twee categorieën hoorders. Er zijn ook mensen van wie onze catechismus moet zeggen dat ze ongelovigen zijn en dat ze zich niet van harte bekeren. Dat is één soort mensen, hoor. Er zijn niet mensen die ongelovig zijn en nog een andere groep die dan zich niet van harte bekeren. Nee, dit is dezelfde categorie. Ongelovigen, dat zijn dezelfden als degene die zich niet van harte bekeren. En hun wordt ook wat gezegd. Als de prediking zuiver en eerlijk is, als het woord Gods als een tweesnijdend scherp zwaard wordt gehanteerd, gemeente, dan wordt ook naar die kant wat gezegd. En ik realiseer me, dat is lang niet altijd het geval in de prediking. Er wordt wat gepreekt alsof de hele gemeente Gods volk is. En alsof ze allemaal onder het genadewoord van de Heere liggen en allemaal gelovigen zijn. Maar het is niet waar. En onze catechismus is niet bedoeld voor evangelisatietoespraak. Maar de catechismus die spreekt hier over de prediking van het heilige evangelie. En die vindt in de eerste plaats toch binnen de gemeente plaats. Nu, binnen die gemeente zijn er ook die ongelovigen zijn en die zich niet van harte bekeren. En hun wordt gezegd dat het koninkrijk voor hen dicht is. Dat ze buiten staan. Het wordt nog veel aangrijpender gezegd. Het wordt nog veel indringender gezegd. Het wordt gezegd met woorden waar die wij zelfs alleen maar aarzelend in de mond durven nemen. Omdat ze zo zwaar geladen zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt zo lang als zij zich niet bekeren. En die last moet de prediker ook kwijt. Als hij zich dan realiseert dat er mensen zijn die zich niet van harte bekeren, bij wie het misschien wel een beetje gefatsoeneerd is, bij wie de buitenkant wel wat opgeknapt is, die zo hier en daar wel wat orde hebben aangebracht in hun leven, maar het is altijd nog buiten hun hart omgegaan. En ze hebben nog altijd een onveranderd hart, ondanks al hun godsdienstigheid en al hun ijver naar de buitenkant. Als de prediker zich dat realiseert, dat er zulke mensen zijn die alleen maar uiterlijk in het pad lopen, en die zijn er. Die zijn er in de gemeente. Bij wie het leven wel netjes is, en die wel een aantal goede christelijke boeken in huis hebben, en die ook wel de christelijke normen en vormen hanteren, maar die altijd nog een gesloten hart hebben, en die dat zelf ook weten, en die dat zelf ook willen erkennen, en die inderdaad moeten belijden: ik heb me nooit echt van harte tot God bekeerd. Mijn hart is nog onveranderd. En daar zit, als het erop aankomt, de zonde nog op de troon. En daar ben ik zelf nog de belangrijkste afgod. En als de prediker zich realiseert dat er ook onder zijn gehoor zitten mensen die misschien ook naar de buitenkant zelfs niet eens zo netjes leven, omdat het ze allemaal niks interesseert. En omdat ze er helemaal geen moeite voor doen om de Heere te zoeken en de Heere te vrezen, omdat ze volop genoeg hebben aan dit leven op aarde. En het is zelfs zo dat hun geweten nauwelijks nog spreekt en dat ze nog nauwelijks onder de indruk raken van het woord dat gebracht wordt. Vroeger was dat misschien nog wel eens het geval dat er een rimpeling in de vijver van hun ziel was, maar dat is ook voorbij. En nu hebben ze genoeg aan zichzelf en ze, goed, ze komen dan nog naar de kerk, maar dat draadje waarmee ze aan de kerk en aan de godsdienst verbonden zijn, dat is ook erg dun geworden en op een gegeven moment zal dat ook wel kunnen knappen. En dan is dat ook voorbij. Zo zijn er toch ook mensen die langzaam maar zeker van de kerk losweken en de dienst des Heren helemaal straks terug toekeren. Er zijn er ook onder ons die het genoeg vinden om één keer te komen, terwijl ze makkelijk twee keer konden gaan. Er zijn er ook onder ons die een programma voor de televisie veel belangrijker vinden dan een goed boek waarmee ze hun ziel zouden kunnen voeden. Dat interesseert ze niks. Ze moeten een moeite doen om een bladzij te lezen en het kost ze een uur om een hele bladzij te lezen. Maar een spannend verhaal of een boeiende roman, daar zijn ze in een paar uur doorheen. Betekent het de gesteldheid van het hart, nietwaar? Het laat zomaar zien waar je hart naar uitgaat en waar je ziel zich mee voedt en waar je ziel naar hongert. Als de prediker zich realiseert dat er ook zulke mensen onder zijn gehoor zijn. En als hij zich realiseert dat er ook mensen zijn die de naam hebben dat ze leven, maar dood zijn. Die zichzelf meerekenen. Die door anderen ook meegerekend worden, maar die bij God onbekend zijn. Mensen die heel wat denken van zichzelf, maar waarvan de Heere zegt, ik heb u nooit gekend. De geveinsden, waar het een paar weken geleden over ging, toen het ging over degene voor wie het avondmaal is ingezet. En toen hebben we het over de geveinsden gehad, die zich niet van harte bekeren. De prediker zich realiseert dat er ook zulke mensen onder zijn gehoor zijn, en die zijn er, dan zal hij ook moeten beseffen dat aan hen de boodschap geadresseerd moet worden. En wat moet zulken worden gezegd? Mag ik het nog een keer lezen? Zulken moet worden betuigd, verkondigd en betuigd, en dan zijn het niet mijn woorden. Maar dan zijn het de woorden van onze catechismes, dus van onze kerken ook. En die gaan terug op het woord van God. Dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Hoort u dat? Hoort u dat? Als u bij deze categorie hoort, hoe, dat doet er dan verder maar niet toe. Maar bij de ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, dan zegt God u, mijn toorn ligt op u. En de eeuwige verdoemenis ligt op u. Iedereen die niet waarachtig bekeerd is, iedereen die niet heeft leren vluchten tot die door God gegeven borg en middelaar, iedereen die zonder God voortleeft, iedereen die aan zijn godsdienst genoeg heeft, iedereen die aan de wereld genoeg heeft, iedereen die slechts een surrogaat geloof heeft, de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis ligt op hem. Dan moet ik uitmeten en breed uitspreken wat dat is, de toorn Gods. Wie zal het trouwens kunnen zeggen? De eeuwige verdoemenis, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. De buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. En als je nu in dit leven niet leert ingaan door die deur van het koninkrijk der hemel, als God je niet binnenlaat. Maar als dit de werkelijkheid blijft, ongelovig. Als dit de werkelijkheid blijft, dat je je van die genade Gods blijft afkeren. Als dit de werkelijkheid blijft, dat je je niet bekeert, niet van harte bekeert. Misschien wel voor de vormen, misschien wel wat de buitenkant betreft. Maar je hart blijft erbuiten. Als dat de werkelijkheid blijft, dan is het nu al waar en dan zal het straks nog veel meer waar zijn. De toorn Gods en de eeuwige verdoemenis. Wij dan, zo lazen we bij Paulus, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Waarom laat de Heere dat in de prediking meeklinken? Waarom eist hij het van zijn dienstknechten dat ze het de goddelozen zullen aanzeggen dat het hem kwalijk zal gaan? Waarom legt de Heere zijn knechten ook die boodschap in de mond? Is dat om ze de schrik aan te jagen? Jawel, dat ook. Maar het is ze vooral daar, het is de Heere vooral daar om te doen als hij die boodschap verkondigt en laat verkondigen dat mensen die schrik des Heeren kennende zich zouden laten bewegen tot het geloof. Dat ze zouden leren haast maken en zouden leren vluchten om huns levenswil, zoals de engelen tegen Lot zeiden, toen ze hem uit Sodom uitleiden, want daar zou vuur en zwavel van de Heere gaan regenen op de steden van de vlakte, en de Heere zou ze vanwege hun goddeloosheid omkeren. De toorn Gods en de eeuwige verdoemenis rusten al op die steden, en God zou het gaan uitkeren aan een ieder van hen. En dan krijgt Lot gelegenheid, doordat die engelen van Gods wegen gezonden worden, om te vluchten, maar ze zeggen hem, haast u, om uw levens wil, want ik zal deze steden omkeren. O mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid, o mijn ongelovige luisteraar, de Heere heeft geen lust in uw dood en in uw verdoemenis. Hij laat het u zeggen dat de toorn Gods en de verdoemenis heden op u ligt, met de bedoeling dat het u zal uitdrijven tot hem om te ontvluchten de toekomende toorn, om nu nog behouden is te zoeken in dat borgwerk van de Heere Jezus Christus. De Heere laat het u zeggen en God geven dat het in uw ziel zal indalen. Niet met de bedoeling om u straks in de wanhoop te drijven, een wanhoop waarin u om zou komen, maar om u te laten zeggen hoe het ervoor staat en hoe ernstig het leven is. Het is geen zaak om mee te spelen en om lichtvaardig mee om te gaan. Als de toorn Gods vanwege onze ongelovigheid en onbekeerlijkheid heden op ons ligt, wat moet er dan van ons worden als het uur van sterven aanbreekt? Dan is er geen ontkoming meer, en daarom, het leven is veel te ernstig om zomaar door onze vingers te laten glippen als zand. Het leven is Gods genadetijd, ons geschonken, opdat wij zouden haast maken om geborgen te worden in de ark der behoudenis. O, laat u dan toch lokken, laat u toch roepen, laat u toch nodigen. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, en we zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. We bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ga niet verder als vandaag in de verkondiging van het woord, en als uw geweten er mede getuigenis aan geeft, de deur van het koninkrijk dicht valt voor u, omdat u het weet, omdat u het moet erkennen. Ik heb geen hart dat de Heere vreest. Ik heb geen geloof dat Christus aangrijpt. Laat het dan vandaag toch de laatste zondag, de laatste kerkdienst zijn, waarin deze boodschap tot u moet doorklinken.
Laat het dan de laatste gelegenheid zijn waarbij de sleutels van dat koninkrijk gehanteerd worden om de deur te sluiten. Maar zoek toch Gods genade, opdat bij een volgende woordverkondiging die deur voor u mag opengaan. Val nu in uw geest, in uw ziel, die God te voet en smeek hem op dit juiste, dit eigen ogenblik. Heere, bekeer me toch. Bekeer me toch, o God, en verlos mij van die toorn en van die eeuwige verdoemenis. Geef me toch ogen om een nood te zien. Geef me toch een hart om te merken wat voor weg en wat voor toekomst ik heb als ik buiten u zou moeten sterven. Heere, breek mijn banden toch, scheur de boeien toch. Maak me toch los van mezelf en van mijn zonde en van de wereld. En geef mij uw genade en uw ontferming. Doe het nu op dit ogenblik, nu de Heere klopt aan de poort van uw hart. En nu de Heere nodigt en zegt, geef mij uw hart. Geef mij uw hart. Waarom zoudt ge sterven?
Voelt u hoe de sleutels van het koninkrijk der hemelen gehanteerd worden? Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heer, die ons gemaakt heeft en verkoren. Amen. Psalm 1, het eerste en het derde vers. Zo hebt u het vanmorgen ook weer door de prediking van het evangelie gedaan, gesloten en geopend en gesloten. Gij hebt zondaren, want dat zijn we allemaal, binnengelaten of buitengezet. En nu gaat het er voor in ieder van ons om, Heere, waar staan wij? Hebben we dat gedaan? Hebben we dat geleerd? Hebben we dat mogen doen? De belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen? Of zijn wij altijd nog mensen die ongelovig tegenover uw belofte staan en die ons niet van harte bekeren? Ach, Heere, wat een ontzaggelijk verschil. Nu zitten we naast elkaar in de kerk. Voor en achter elkaar in hetzelfde kerkgebouw, onder dezelfde prediking. En straks komt die scheiding, die er nu in feite al is. Want de scheidslijn loopt dwars door de kerk ook heen. De een zal worden aangenomen en de ander zal worden verlaten. O Heere, wat een zegen als we het weten mogen van uwentwege, als Gij het ons zegt, dat Gij ons binnenlaat. Wat een zegen als Gij dat betuigt, uw zonden zijn u vergeven. Wat een zegen als Gij mensen telt als bij Israël ingelijfd. Wat een zegen als mensen onwaardig in zichzelf. Ze moeten zichzelf leren afkeuren en buitensluiten, maar als ge ze nochtans meerekent en als gij ze telt bij het opschrijven der volkeren. Wat een zegen en wat een genade als gij u zo over zondaren ontfermt. Maar wat een ontzaglijke ernst als u ons buiten zet, omdat we onszelf buiten zetten. Dat we onszelf door ons ongeloof en door onze onbekeerlijkheid buitensluiten. Wat een ontzaglijke ernst is dat. En Heere, nu is het nog het heden der genade. En nu kunnen zij die buiten staan toch nog binnenkomen. O, werk dan door uw geest. Zo krachtig en onwederstandelijk dat de verkondiging van het evangelie van vandaag tot zegen mag zijn, tot een eeuwige zegen. Heere, wilt gij dat woord dat we gehoord hebben naprediken in onze harten en er vrucht op geven ten eeuwigen leven? Om Jezus wil. Amen. We zingen de 73ste psalm, het laatste vers, psalm 73, vers 14. In vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.